Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 88, mijn waarde Floris. En wederom een uitzending met een topgast en een topthema.
Ja, we maken leuke dingen de laatste tijd, mijn aller Geert-Jan, als ik zo vrij mag zijn. Met toch wel spraakmakende types, Svetlana Tiganovskaya, Ron Keller, Wendermoet Boersema.
Ja, en vergeet Joost Bosman niet.
Joost Bosman, maar ja, hoezo spraakmakende types. Ik ben ook erg dol op Isa, Jussi Boff, op Michiel Driebergen. Wie hebben we nog meer? Bob Deen. Ook spraakmakend.
Ja, oké, maar we kunnen niet iedereen die de afgelopen 88 afleveringen te gast is geweest eruit lichten. Nee, ik keek even naar de afgelopen...
Nog niet vergeten.
Ja, maar dat is ook alweer even geleden.
Oké. We gaan door. Joost vergeten we niet.
Nee, zeker niet. Zal ik al een tipje van de sluier lichten van en over onze gast van deze week?
Kom maar op. Ja, ik vind hem leuk bedacht. Aardige man trouwens.
Ja, hij heeft het wel.
Had ik dat nog niet mogen zeggen.
En het was een bijzonder gesprek dat we afgelopen week met hem hadden, waarvoor we afreisden naar Alkmaar. En daar zat hij, heel amabel, maar voor de tijd van het jaar ook een beetje onwennig, want hij is toch gewend om met verkiezingen bezig te zijn.
Ja, je hebt natuurlijk nu een hele andere rol. Je bent weg, dus natuurlijk kijk je met bovengemiddelde belangstelling wat er allemaal gebeurt. Af en toe krijg je ook een déjà vu gevoel als je die debatten ziet. Ik denk van ja, de vorige keer stond ik daar. Je weet wat voor een spanning het allemaal meeneemt. Je weet wat voor voorbereidingen er allemaal bij komt kijken. Je weet hoe scherp het soms kan gaan. En dat één minuscuul foutje, dat zomaar een gamechanger kan zijn. Dus ik weet wat er allemaal in die kopjes rondgaat. Dus het is heel raar om dat op een afstand nu te moeten volgen.
Maar goed, we zochten meneer Roemer niet op omdat hij het flyeren mist. En ook niet omdat hij waarnemend burgemeester van Alkmaar is. Maar wel omdat hij leider is van het aanjaagteam arbeidsmigranten.
Een beetje de ambassadeur van de arbeidsmigrant in Nederland.
Nog een tipje van de sluier.
Ik trek me dat lot zeker aan. En dit blijft mij boeien tot de lengte van jaren. Daar kun je wel de knop aanvoelen.
Maar gezant, u als gezant.
Ja, maar meneer Roemer voelt de headline aan aankomen boven onze podcast. Roemer staat open voor gezant arbeidsmigrant. Ja, terwijl we die functie net zelf gecreëerd hebben.
Ik zou zeggen van, ik word genoemd.
Zou het iets zijn in een volgende stap om weer verder in te duiken buiten het ambassadeurschap dat u nu doet?
Dit is iets wat in ieder geval permanent op de politieke agenda en in het nieuws actueel moet blijven. Linksom of rechtsom.
En weet je wat ik opvallend vond aan het gesprek, Floris? Dat hij het eigenlijk geen verkiezingsthema vindt, die arbeidsmigratie. Een laatste weggevertje.
Een deel van verkiezingsprogramma's is eigenlijk al geschreven voordat het debat over mijn rapport plaatsvond. En wat ze dus nu recent omarmd hebben, is misschien niet helemaal meer actueel met wat ze in het verkiezingsprogramma hebben op dit onderwerp hebben staan. Oh. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dus omdat er heel veel van tevoren gedacht en afgesproken is. En nou, dat is bij veel partijen is dat vorige halfweg het jaar al begonnen met het schrijven van verkiezingsprogramma's. Maar inmiddels is dat rapport is natuurlijk een extra aanvulling geweest. Mm-hmm. En van veel partijen hebben dit allemaal omarmd. Dus eigenlijk zie je dat het rapport is eigenlijk het meest actuele. Want dat hebben ze omarmd.
Ja, even inleiden waarom we dit doen. Een interview met Emiel Roemer over arbeidsmigranten in Nederland. We zijn natuurlijk een podcast over Centraal- en Oost-Europa, maar dat houdt niet op aan de Pools-Duitse grens. We hadden het 2 afleveringen terug ook over Russisch en Gronings gas. Er zijn gewoon zaken die grensoverschrijdend zijn.
En het dossier arbeidsmigratie, dat volgen we eigenlijk al vanaf het begin van de Perestrooikast.
Ja, aflevering 3, opgenomen maart 2019, heet De Arbeidsmigrant. Echt een thema-uitzending over de leegloop van Centraal- en Oost-Europa. En een klein jaar geleden, in april 2020, maakten we de aflevering gezant voor de arbeids, voor de Pools arbeidsmigrant.
Ja. Ja. Ja, wel een goed rijmpje.
Ja, zeker een goed rijmpje. Aflevering 36, want door de coronacrisis raakten arbeidsmigranten in het verdoemhoekje.
En niet veel later kwamen de eerste aanbevelingen van het team van Emiel Roemer.
Ja, het kabinet heeft het aanjaagteam op 4 mei ingesteld en gevraagd om voorstellen te doen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel was zowel het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten op de korte termijn
Te laten afnemen,
dankjewel, als dat de positie van arbeidsmigranten in Nederland op de lange termijn ook wordt versterkt. Roemer kwam in het voorjaar al met de eerste aanbevelingen en eind oktober kwam hij met een rapport.
Ja, nu je het toch weer over Roemer hebt, moeten we niet nog even zeggen dat we heel sociaal en democratisch zijn?
Oké, wat jij dat wil. Wij zijn heel sociaal en democratisch. En je kunt je ideeën kwijt via Twitter, @perestrooikast. En je kunt ons ook mailen op perestrooikast@bnr.nl. En we doen daar zeker wat mee.
Ja, zeg ik er gelijk ook bij dat we dus nog een mop van Joost krijgen. Mm-hmm. En dat we de post die we zouden behandelen, dat we die nog even in een aflevering opschuiven. Wat dus niet betekent dat we er niks mee doen. Dus blijf vooral je brieven en je fanmail sturen.
Ja, ik ben Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrooikast.
Ja, nog een paar minuten geduld, dan ga je Emiel Roemer horen met ons. Anders is het geen perestrooikast natuurlijk. Maar Floris, wat belangrijk is bij dit verhaal is toch even twee zaken benoemen die wij hebben geconstateerd. Die pakken we er even bij. En mag ik een keer beginnen?
Een keer alsof je nooit begint?
Niet altijd.
Oké.
Wist je dat er in het OMT-advies soms wel eens aandacht is voor de arbeidsmigrant?
Ja, ik heb me ingelezen, dus ja.
Ja. Het komt er terug in het gesprek met Roemer. Ja,
daarom.
Maar goed, de luisteraar niet. En dus wil ik je graag toch even vertellen wat er in het advies, het laatste advies stond, advies 103. En daar staat dan, waar generieke COVID-19 maatregelen vaak niet gehandhaafd kunnen worden. En dan gaat het over de woon- en werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. En dat arbeidsmigranten dan dus een gevaar zijn voor de samenleving. Mm-hmm. Omdat zij natuurlijk veel onder elkaar zijn. Veel onder de mensen komen. Maar het is toch eigenlijk andersom. Want door de woon- en werkomstandigheden waarin zij gedwongen worden te leven. Uh-huh. Te bivakeren. Zijn zij in gevaar. Zijn ze niet het gevaar.
Zij raken in gevaar.
Ja. En dat vond ik opvallend. En het was een twitteraar die het opmerkt. Toen heb ik het rapport verder bekeken. En ook andere adviezen op nageslagen. Adviezen. En ja, ik vind die woordkeuze dan gewoon een beetje ongelukkig.
Afstandelijk.
Dat ook. Tweede rangs.
Niet beseffend wat er daadwerkelijk speelt eigenlijk misschien. Of niet snappen. Maar goed, daar komen we nog op terug.
Ja.
Die berichtgeving, ja, die stemt de laatste tijd sowieso niet al te vrolijk.
Een flinke toename onder arbeidsmigranten bij de daklozenopvang. Want hebben ze geen werk, dan hebben ze ook geen woning in Nederland. Zelfs geen kamer, dat meldde NRC.
Ja, dat is aan elkaar gekoppeld. Hè? Als je bij een arbeidsbureau een woning of een baan krijgt, krijg je automatisch een woning. Ja. Maar als je je baan verliest...
Ja, dan verlies je ook je woning.
Juist.
Ja, en die was al niet echt om over een huis te schrijven, zoals ze net constateerden. En honderden mensen zijn de afgelopen maanden alleen al in de 4 grote steden daardoor op straat beland. Mm-hmm. En ook in het nieuws, Floris, dat honderden arbeidsmigranten bij hun bedrijven getest worden op drugsgebruik, terwijl dat illegaal is.
Ja.
Dat meldde onderzoeksplatform Investico. En dan heb je ook nog een hele rare kop bij RTL Nieuws. Daar komt hij hoor. Belastingdienst weer in de fout. Veel te veel toeslag voor arbeidsmigranten. En als ik dat zo zeg, dan denk je waarschijnlijk aan Bulgare fraude bijvoorbeeld. Maar zo zit het dan niet. Het zijn fouten van de Belastingdienst zelf. De mm-hmm. arbeidsmigranten die geven hun gegevens op. Bijvoorbeeld bij de Sociale Verzekeringsbank. Bijvoorbeeld dat ze een partner hebben. Maar de Belastingdienst die weer verwerkt die verkeerd. En die labelt zo'n arbeidsmigrant als alleenstaand. En dan heb je dus wel weer stemmingmakerij op basis van zo'n kop. Mm-hmm. Want dan denk je, je koppelt weer arbeidsmigranten aan toeslagenzaken. Mm-hmm. Mm-hmm. En tot slot, je ziet nog steeds in veel gemeentes in Nederland onrust over de komst van arbeidsmigranten, van huisvesting, van de zogeheten polenhotels. En die onrust is soms ook wel te begrijpen met deze berichtgeving, maar het tekent wel de lange weg die er gewoon nog te gaan is.
Zeker, zeker. Mijn nieuws sluit hier dus deels bij op aan. Een opiniestuk van 3 Partij van de Arbeid kopstukken op bezoek bij arbeidsmigranten. Het artikel staat op joop.nl en de kop is: bescherm arbeidsmigranten tegen malafide uitzendbureaus. Ook al mogen zij niet stemmen. Deze 3 Partij van de Arbeiders zijn Europarlementariër en Kamerlid. En kandidaat-Kamerlid in het geval van Kati Piri. Mm-hmm. En zij schrijven: midden in de hitte van de verkiezingsstrijd gaan wij ook langs bij mensen die helemaal niet mogen stemmen, maar juist die wel gehoord moeten worden. Dinsdag spreken wij in Schavenzander de Europese arbeidsmigranten die in de kassen van het Westland werken. Het is hoog tijd dat hun werk- en woonomstandigheden verbeteren. De aanbevelingen van de commissie Roemer mogen niet in een diepe la verdwijnen door het verkiezingsgeweld of onderaan de stapel belanden bij de formatie.
En die woon- en werkomstandigheden die zien er dus, zoals we net ook al constateerden, vast niet florisant uit als, als deze Kamerleden besluiten om de publiciteit te zoeken.
Ja, dat doen ze zeker. Ze schrijven, we zijn gewaarschuwd voor het vakantiepark waar de arbeidsmigranten zijn ondergebracht. De huizen zijn in slechte staat, de schimmel zit er dik op de muren en voor 100 man zijn er maar 2 oude wasmachines beschikbaar. Het is helaas een treffend voorbeeld van hoeveel van de 800.000 arbeidsmigranten die in Nederland wonen het stellen. Met de mensen die hier vervolgen, die hier zitten, willen wij in gesprek, schrijven de Partij van de Arbeids, om ook hun verhaal te horen.
Ja, vervolgens geven ze Frank van Gol van Otter Workforce een veeg uit de pan, omdat hij volgens hen zou meewerken aan het faciliteren van deze misstanden. En ze schrijven als laatste alinea: we hoeven niet te wachten tot na de formatie om aan de slag te gaan met het beter beschermen van arbeidsmigranten in Nederland en om goed werk voor iedereen de standaard te maken. En wij roepen demissionair minister Koolmees op om nu al te beginnen.
Ja, en ze werden begeleid op het vakantiepark door Bart Plaatje van de FNV, die afgelopen week nog eens reageerde op de persconferentie van Rutte. En de jongen met de volgende tekst, hashtag persconferentie: waarom blijven we arbeidsmigranten uit risicolanden ophokken in kleine kamers? Beste coronaregel is recht op een eigen slaapkamer, hashtag coronamaatregelen.
Ja, je had het over dat bezoek van die PvdA'ers. Dat vond dus dinsdag plaats, ongeveer tijdens ons gesprek met Roemer. Dus daar konden we hem niet naar bevragen. Wel goed dat je het nog even meeneemt, want ook al heeft Roemer een lijvig rapport geschreven en lijkt er genoeg politieke steun voor het opvolgen van zijn aanbevelingen. Misstanden zijn er nog steeds en maatschappelijke onwetendheid ook.
Ja, dat rapport ligt er. Nu moet er natuurlijk wel een daadwerkelijk concreet vervolg aan worden gegeven. Ik zou zeggen, Geert-Jan, het lijkt alsof we op de barricade gaan, de dranghekken, alsof we zelf lid van de vakbond zijn. Ja, het past misschien de perestrojkas vakbond, misschien is dat nog een aardige merchandising. Zullen we dan maar naar Alkmaar gaan? De stad van Kaasmark, van voetbalclub AZ, van een stedenband met het Hongaarse Tata, gelegen aan de spoorlijn van Wenen naar Boedapest.
En dus nu even van Emiel Roemer. En dan zwaai ik even met mijn toverstafje.
We zien het kliedertje roze hier, kliedertje roze daar. Of ken je dat niet?
We zijn in Alkmaar.
Familie Knots, oké. Bij ons dus, of beter gezegd bij hem, Emiel Roemer, tegenwoordig waarnemend burgemeester van Alkmaar.
Fijn dat we hier mogen zijn, meneer Roemer.
Van harte welkom.
Het zou kunnen dat we zo gestoord worden omdat er een heerlijke maaltijd wordt afgeleverd.
Ja.
Maar dat hoort er allemaal bij. Wij zitten hier aan de koffie, aan het water, in een hele bijzondere zaal. Dit is dus uw werkruimte.
Ja, klopt.
Ja. Ja. Werkt u ook wel eens thuis?
Zeker.
Ja, dat moet.
De meeste overleggen zijn allemaal via Zooms en Teams en ik weet niet welk allemaal.
Ja.
En soms plannen we die gewoon allemaal op één dag en dan kan ik het net zo goed vanuit thuis doen.
Ja. Nou, we zitten dus nu wel hier. Dat is fijn dat we hier mogen zijn. Ik weet ook niet of u ons thuis had willen ontvangen. Dat is een ander verhaal. Maar het is gewoon een hele gekke tijd. Want bij de vorige verkiezingen, 2017, toen was u nog SP-lijsttrekker?
Jazeker.
Ja. En nu niet. Nu zitten we in een hele rare tijd. En we zitten in een verkiezingstijd. En u zit bij ons aan de tafel over arbeidsmigranten te praten. Wat eigenlijk een verkiezingsthema zou kunnen zijn. Maar is het raar om zo vanaf de zijlijn met die verkiezingen bezig te zijn?
Ja, je hebt natuurlijk nu een hele andere rol. Je bent weg. Dus natuurlijk kijk je met bovengemiddelde belangstelling wat er allemaal gebeurt. Af en toe krijg je ook een déjà vu gevoel als je die debatten ziet. Dan denk je, ja, de vorige keer stond ik daar. Je weet wat voor een spanning het allemaal meeneemt. Je weet wat voor voorbereidingen er allemaal bij komt kijken. Je weet hoe scherp het soms kan gaan. En dat één minuscuul foutje, dat zomaar een gamechanger kan zijn. Dus ik weet wat er allemaal in die kopjes rondgaat. Dus het is heel raar om dat op een afstand nu te moeten volgen.
Ja. Nou, we gaan het zo hebben over arbeidsmigranten. Nog heel even over die verkiezingen. Ik kan het toch niet laten, meneer Roemer. Wat mist u nou het meest aan dat politieke spel dat nu deze dagen ook echt op het scherpst van de snede wordt gespeeld?
Wat mis ik? Ja, dat vind ik lastig. Ik weet niet of ik dingen nu mis. Omdat je natuurlijk... die spanning is natuurlijk heel apart. Als je er middenin zit, dan voel je de spanning door je lijf gieren. En elke morgen dan denk je van oké, wat staat er allemaal nu weer op de agenda? En je wordt ongelooflijk geleefd al wekenlang. Eigenlijk mis ik dat niet meer. Ik heb dat 8 jaar gedaan. Er zaten 8 verschillende soorten verkiezingen bij. Ja, op een gegeven moment dan heb je zoiets van ik heb het wel gehad met die spanning en die druk. Maar die adrenaline door je lijf, ja, het heeft ook wel weer iets met terugwerkende kracht. Denk ik van ja, er zaten wel ongelooflijk leuke dingen in. En natuurlijk kijk je dan heel graag naar die debatten of die uitspraken of die quotes die, ja, die goed gingen en wat lekker liep. En de rest, dat kan me gestolen worden.
Ja, oké. Okay. Op wie gaat u stemmen?
Ik ga op Lilian stemmen.
Toch wel?
Ja. Ze doet het onvoorstelbaar goed. Ik ben hartstikke trots op Boegbeeld. En zonder enige twijfel.
Oké. Okay. Genoeg over de verkiezingen, Floris. Op wie ga jij stemmen?
Genoeg over de verkiezingen.
Jij hebt wel een rood tenuutje aan vandaag.
Ja, kijk, we hebben het. Ik kom vaak in Oost-Europa. Dus dan ben je toch commissies, hè? Dus kom ik al snel bij de SP in de buurt.
Ja, ik merk het aan je.
Holandia to siódma gospodarka świata. Najbardziej rozwinięty jest sektor rolniczy, logistyczny i przetwórczy.
Arbeidsmigranten kunnen een risico zijn voor de verdere verspreiding van COVID-19. Daarvoor waarschuwde het Outbreak Management Team in een advies van 1 maart. Daarin staat dat het seizoenswerk voor arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in de landbouw, weer begint. Het OMT benadrukt dat de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten een risico kunnen vormen voor de verspreiding van COVID-19. Want in een woon-werksituatie is het lang niet altijd mogelijk om de coronamaatregelen te handhaven. Denk bijvoorbeeld aan het bewaren van genoeg afstand.
Oktober vorig jaar bracht oud-SP-leider Emiel Roemer het rapport Geen Tweede Rangs Burgers uit over de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Hierin deed zijn zogeheten aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aanbevelingen voor Politiek Den Haag. En met die Tweede Kamerverkiezingen op komst en we zitten ook nog midden in de coronacrisis, praten we met Emiel Roemer en je hoort het al aan de galm in het historische stadhuis van Alkmaar. En we praten over of Den Haag momenteel oog heeft voor arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen, Roemenië en Bulgarije. Een dossier waaraan we al vaker in Perestrooikast aandacht hebben besteed. Arbeidsmigranten. Ja, jij bent erin gedoken, je hebt het rapport gelezen van meneer Roemer.
Ik heb de verkiezingsprogramma's doorgelezen van diverse partijen. Of dat is de partijen die meedoen. Nou, dat zijn een hoop, maar in ieder geval de voornaamste. Nogmaals, ik kwam met het rapport afgelopen jaar. En nu het OMT dus in zijn advies begin maart van hey, die arbeidsmigratie, migranten vormen een risico voor de verdere verspreiding van COVID-19. En wat vindt u ervan dat deze groep zo expliciet in een OMT-advies wordt genoemd?
Nou, dat snap ik wel. Je had het straks in de inleiding zo mooi dat ik in oktober het advies heb geschreven, of aan de minister heb gegeven. Maar in een aantal maanden daarvoor heb ik al een eerste advies aan de minister gegeven. En dat was juist ook gericht op bescherming arbeidsmigranten in coronatijd. En toen al een aantal adviezen, omdat het toen al voor mij duidelijk was dat het daar wel een groot probleem is om überhaupt op een heleboel plekken coronaproof te kunnen werken. Mm-hmm. Dat is al bij een heleboel werkgevers al een groot probleem. Waar die arbeidsmigranten dagelijks mee te maken hebben. Dat ze niet de 1,5 meter op de werkplek waar kunnen maken. Maar dat er niet ingegrepen is. Twee, je ziet dat ze vaak toch met heel veel mensen in een busje vervoerd worden van huis naar arbeidsplek. Dat ze vaak ook nog met heel veel mensen in één woning zitten. En het grote probleem waar we toen al achter kwamen, dat we vaak helemaal niet eens weten waar ze wonen. Laat staan dat we weten hoe ze vervoerd worden. En dat ze vandaag op de ene plek werken en morgen op een andere plek werken. En dan weer andere mensen tegenkomen. Dus dat het OMT zegt dat het voor die mensen een groot risico is om corona te krijgen. En dus ook om het te verspreiden onder andere mensen. Ja, dat wist ik toen al.
Ja, dat wist ik toen al. Dus dat is in mei. Kwam daarna inderdaad met het eerste.
Het eerste advies om de samenwerking tussen instanties fors te verbeteren. De controles fors te verbeteren. Maar ook een oproep te gaan doen om te zorgen dat mensen op hun werkplek de 1,5 meter. Gegarandeerd moeten kunnen krijgen. Maar ook dat ze zeker in risicogroepen, dat ze dan een eigen slaapkamer moeten hebben. Dat het gezamenlijk vervoer, dat niet zomaar kan. Dat er beschermende maatregelen genomen moeten worden. Ja, die advies heb ik vorig jaar, eind april, begin mei, heb ik toen aan de minister gegeven.
Ja, nu kwam NRC vorige maand ook met dat het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten dat onderdak vraagt bij daklozenopvang sinds de coronacrisis voor zich gestegen. Dat komt doordat velen hun baan hebben verloren tijdens de crisis. En dus stijgt het aantal dakloze arbeidsmigranten, want hun banen zijn gekoppeld aan het onderdak, de huisvesting. Uw rapport, of uw aanbevelingen kwamen vorig jaar, mei en daarna nog in de herfst. En OMT komt nu met dit begin maart met dit advies. Kunt u dan wel stellen dat hun situatie sinds u daar vorig jaar aan de bel trok in het voorjaar, is hun situatie dan wel verbeterd als het OMT daar nu nog steeds op hamert?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag om te stellen, want ik heb natuurlijk niet de individuele situaties voor ogen. Mm-hmm. Maar laat ik vooropstellen, het onderwerp is niet nieuw. Het is al misschien al 20, 30 jaar lang is het al onderwerp van discussie in de politiek. Toen ik zelf nog in de Kamer zat, die 11 jaar heeft het met grote regelmaat heeft het op de agenda gestaan. Ik weet dat Gert Koopmans een dikke 9 jaar, inmiddels misschien bijna 10 jaar geleden, al een advies heeft uitgebracht over de situatie rondom arbeidsmigranten. En eigenlijk is die nog steeds hartstikke actueel. Dat zegt een heleboel. Mm-hmm. Dat heeft voor mij ook, was voor mij ook de reden om te zorgen dat het advies wat we nu geschreven hebben, dat dat echt een integraal advies is. Dat het echt heel breed bekeken gaat worden. Maar ook dat de adviezen die je geeft, dat je die niet los van elkaar kunt koppelen. Omdat het ene gewoon echt automatisch ook te maken heeft met een ander advies. Maar ook heel concreet wat er precies door wie moet gebeuren. Is het een zaak die de minister moet doen? Kan het überhaupt al meteen zonder wetswijziging? Is het iets voor de sociale partners? Is het iets voor de gemeentes, voor de provincies? Ik heb tegen alle partners die meegedacht hebben gezegd, we kunnen dit niet nog maar één keer goed doen. Dit advies dat kan en mag absoluut niet meer gewoon in een la of in een kast belanden. Mm-hmm. Want na 10, 20 jaar moet er nu eindelijk eens een keer structureel iets veranderen en verbeteren. In wetgeving, in controles, in huisvesting, in registratie, in alles wat in het rapport staat. En dat kunnen we één keer goed doen. Dus dat het OMT er nu ook nog mee komt, is alleen maar een bevestiging dat het nu eindelijk hoog op de agenda staat. Mm-hmm. De Tweede Kamer heeft recent een overgrote meerderheid voor het omarmen van het hele advies, inclusief alle voorstellen, gestemd. Mm-hmm. De minister heeft het hele rapport omarmd. Dus ja, de tijd is nu rijp om nu echt vol op de uitvoering in te gaan.
Ja. Ik zit me wel af te vragen. U bent op dit moment geen actief rapporteur, hè? U gaat nu niet dagelijks overal kijken bij bedrijven hoe het ervoor staat.
Nee, mijn taak zit erop. Ik ben alleen nog blijvend ambassadeur. En dat blijf ik totdat het laatste advies ook is uitgevoerd.
Heeft u wel een voorzichtig optimisme op basis van de signalen die u als ambassadeur meekrijgt?
Ja, ik ben heel optimistisch. Omdat dus de eerste, kijk, we hadden naast het aanjaagteam hadden we ook een groot ondersteunend team. En dat, die ondersteuningsgroep, daar zaten eigenlijk alle vertegenwoordigers van vakbonden, werkgeversorganisaties, brancheverenigingen. We hebben zo uitgebreid met iedereen gesproken die er maar iets zinnigs over kon zeggen. Veel arbeidsmigranten, veel op locatie geweest. Meer dan 50 werkbezoeken heb ik gedaan. We hebben met de ambassadeurs van verschillende landen gesproken. We hebben met de rapporteur mensenhandel gesproken. Ik kan me niet voorstellen dat we iemand niet gesproken hebben. Ja. En uiteindelijk iedereen in hoofdlijnen achter dit rapport gekregen. En dat betekent dat iedereen zich er nu echt wel van bewust is dat die verandering en die verbeterslag, dat die nu gemaakt moet worden.
Ja. Uh-huh. Die groep, hè, het gaat om 500.000 arbeidsmigranten uit EU-landen. Grofweg, eventjes makkelijk gezegd. Die groep die het nu moeilijk heeft vanwege corona, heeft u een idee hoe groot die groep is?
Nee, ik kan een gissing doen, maar dat vind ik onverantwoord. Die groep is groot. Mm-hmm. Die groep is heel groot.
En hebben we dan over 10.000, 20.000? Ik ga toch even.
Nee, dat zit vele malen daarboven. Mm-hmm. Vele malen daarboven. Je hebt zelf al een aantal signalen net al afgegeven. Je ziet het alleen al, het aantal mensen dat zich meldt bij het leger des Heils, om maar eens wat te gaan noemen. Maar we zitten natuurlijk ook met een hele grote groep die met onder erbarmelijke omstandigheden in een huisvesting zitten. Dat was al voor corona, dat is nog steeds zo, maar dat is in corona misschien alleen nog maar erger geworden. Mm-hmm. Dus dat hier veel mis is, dat hier veel mensen uitgebuit worden, dat er veel sprake is van omstandigheden die echt niet door de beugel kunnen. Nou, dan praat je niet over incidenten, dat is een structureel probleem. En dan gaat het hier over 100, misschien wel 200.000 mensen waar het gewoon niet goed is. Ik plak er nou een cijfer aan die ik niet kan staven, maar dat het een hele grote groep is, dat is absoluut
maar
feit.
Maar u bedoelt ermee ook dat er nog waarschijnlijk heel veel onder de radar plaatsvindt.
Ja, dat is, kijk, een van de belangrijkste adviezen die ik ook heb gegeven is dat voor de short-stay arbeidsmigranten dat wij geen idee hebben waar ze wonen. Nou, als je al niet weet waar ze verblijven, dan weet je ook niet wat er gebeurt met die mensen. Die, ja, wellicht hebben die ergens werk gekregen. We weten het niet. We weten dus ook niet onder wat voor een contracten ze werken. Dat is dan heel vaak gekoppeld aan huisvesting. Ja. Maar precies zoals u zelf al zei, dan zijn ze ongelooflijk afhankelijk van degene die ze hier gehaald hebben. Dat begint al bij het binnenhalen. Heel veel mensen worden gewoon geronseld ergens in Europa met hele prachtige verhalen dat er hier heel veel werk is en mooie huisvesting, dat alles geregeld wordt, goede salariering. En dan komen ze hier, het eerst wat ze horen krijgen is, ja, die reis hier naartoe moet je wel terugbetalen. Mm-hmm. Dus die beginnen al meteen met een schuld die ze niet kunnen betalen. Dus dan zijn ze al meteen afhankelijk van degene die ze hierheen gebracht hebben. Daar kom ik al met adviezen over in mijn rapport. En vervolgens moeten ze even afwachten of ze werk krijgen en over wat voor een contract. Sommigen krijgen gewoon een nul-uren contract en hebben al direct grote problemen. Maar die, dat werk is vaak ook gekoppeld aan het wonen. En als het werk ophoudt, dan hebben ze zelf, daar kunnen ze sleutel in leveren en staan ze op straat. De taal niet sprekend, geen idee waar ze heen moeten, wat voor rechten ze hebben. En dan zijn ze dus aan de goden overgeleverd. Dus dan zie je ook meteen waarom het zo ongelooflijk lastig is om juist in die categorie arbeidsmigranten te spreken te krijgen over wat is er allemaal mis. Want die zijn wel gek om er iets van te zeggen. Wat tegen een journalist of tegen een politicus. Ja. Want op het moment dat je erachter komt, dat ze erachter komen, staan ze op straat. En dus zijn ze werk kwijt, hun woning kwijt, hun zorgverzekering kwijt. En geen idee wie ze kan helpen.
Want is het u gelukt om die onder de radar groep, om in te schatten hoe groot die groep dan is en hoe groot onderdeel die uitmaakt van de hele arbeidsmigrantenstroom?
Ja, ik zeg al, aantallen is ongelooflijk moeilijk te vinden. Maar het feit dat het je onmogelijk wordt gemaakt om die groep in beeld te krijgen, opent de deuren voor mensen die over de rug van arbeidsmigranten een verdienmodel willen oprichten. Ja. En of dat nou gaat over arbeidscontracten of over wooncontracten of over vervoer. Het zijn allemaal vreselijke verdienmodellen die te vinden zijn en waar gewoon grof gebruik van gemaakt werd. En natuurlijk, ik heb heel veel uitnodigingen gekregen van werkgevers en uitzendbureaus die het goed voor elkaar hebben, die het goed geregeld hebben. Ja, die willen het graag laten zien. Ja. Want die voelen gewoon van, ja, al die verhalen, daar krijg ik ook de schuld van.
Maar die falamide, hoor mij nou, die malafide.
Ja, dat lijkt mij wel.
Falamide is geen woord volgens mij, nee. Die malafide partijen. Ja, daar komt u niet mee om tafel natuurlijk.
Nee, die nodigen me echt niet uit. Nee. Sterker nog, die doen er alles aan om onder de radar te blijven. Maar daarom zie je dat het hele systeem gewoon niet op orde is. Omdat je dus daar nauwelijks grip op hebt. Omdat je er geen zicht op hebt. Mm-hmm. Ja. Ik ben, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ja, ik kan hier een podcast van maken van 20 uur. Dan ben ik nog niet klaar hoor. Weet waar je aan begint.
We komen een keer terug.
Ik ben met de politie van Den Haag bijvoorbeeld mee geweest in het Laakkwartier. Ja. En dan hebben zij een melding gekregen en gaan ze ergens kijken. En dan zeggen ze van, nou ja, volgens onze berichten zouden hier 4 mensen moeten wonen. Dit zouden ze zijn. Nou, er wordt aangebeld en mevrouw maakt open en zegt, die mensen ken ik helemaal niet. Dus die wonen daar al niet. Uh-huh. En we komen vervolgens binnen en we zien gewoon 10 matrassen liggen.
Ja. Ja.
Nou, dat alleen al. Dus je ziet dat wat het doet voor die mensen die uitgebuit worden, maar wat het ook doet in hun wijk. Want ik kwam daar iemand tegen en die zei ook van, ja, die panden hier, die worden allemaal opgekocht, de huisjesmelkers, die gaan ze verpanden. En ik had er graag zelf willen wonen. En ik zit hier al heel lang dat ik in de wijk een woning zoek. De wethouder die zat met de handen in de haren en die zegt van, ja, ik zie de wijk helemaal verpauperen en ik wil grip hebben, ik wil zicht hebben. Nou, dat zijn maar een paar kleine voorbeelden hoe het gesteld staat. Ik was bij een locatie waar veel huisjes, units stonden. En ik ben daar met de politie ook heen gegaan om eens gewoon onaangekondigd een bezoek te brengen. En je ziet al meteen dat iemand die door het uitzendbureau is aangewezen als een soort zetbaas uit het land zelf.
Ja.
Of het nou Roemeens of Pools of Bulgaar, maakt niet uit. Nou, die zag mij binnenkomen met politie. Die stond al meteen van, kan ik u helpen? Ja, kom hier even kijken. Komt u mijn huis maar kijken. Het is allemaal fantastisch. Koekenij. Ik heb het hier zo ongelooflijk goed naar de zin. Nou, dan krijg je zo'n verhaal. Nou, je voelt dan meteen aan. Dat is niet het verhaal waar ik naar op zoek ben.
Nee.
En vervolgens, we waren gelukkig met twee mensen van het aanjaagteam. En op een gegeven moment hadden wij zoiets van, nou, dit moeten we even iets anders gaan doen. Dus mijn partner van het aanjaagteam, die raakt met hem in gesprek. En die ging me allerlei vragen stellen. En ik ben met twee agenten, één van die sprak Pools en één sprak Roemeens. Ben ik naar andere huisjes gelopen. Ja, toen kreeg die man het in één keer helemaal Spaans benauwd. Want ja. Toen dacht hij van, daar heb ik geen grip
op. Dat was niet het huisje dat hij in gedachten had.
Nee, geen modelhuis. En toen wilde hij eigenlijk met mij meelopen. Hè, terwijl mijn partner zei, nee, wacht even, ik ben nog helemaal niet klaar. Ik wil nog even wat meer weten over jouw huis en over dit. En staan alle mensen hier ingeschreven die hier wonen? Ja, die zijn allemaal ingeschreven in de basisregistratie bij de gemeente. Dat is allemaal keurig geregeld. En die vraag hoorde ik nog net met zijn antwoord. Dus wij gingen gewoon een unit of 12 verder.
Ja.
En bij een Roemeens gezin, de eerste vraag, zijn jullie allemaal ingeschreven? Nou, er woonden 6 mensen in een huisje van 4. Mm-hmm. En er was er 1 ingeschreven.
Ja.
Ja, dan weet je al van alle informatie die je krijgt.
Ja.
Het klopt gewoon niet.
Nee.
Het deugt gewoon niet. We hebben het niet op orde. De controle is er niet op orde. De registratie is niet op orde. Die mensen durven hun mond echt niet open te doen. Dus er moet echt structureel moet er iets veranderen. En dat was voor mij echt de basis van dit rapport. Dat kun je maar 1 keer nu goed doen.
Ja.
En van begin tot het einde, vanaf dag 1 dat de mensen hier komen, moet je ze beschermen. Moet het geregeld zijn zoals u en ik in het buitenland ook graag behandeld willen worden.
Ja.
Niet als tweederangsburger. En vandaar dus die 50 adviezen die geschreven zijn.
Ja. Mag ik nog 1 vraag stellen voordat jij weer verder gaat volgens het draaiboek?
Het hele draaiboek gaat natuurlijk nou helemaal
dat draaiboek is prima loslaten.
Dit is al 86 afleveringen ons probleem, meneer Roemer. Maar dat gaan we een andere keer met u bespreken.
Dat moeten we juist houden.
Nee, ik zit me zo af te vragen. Want dit zijn dingen die u dan op lokaal niveau constateert. Want u doet ergens dan onderzoek. En dat kunt u maar op 1 plek tegelijk. Maar dan ziet u of u nou in Brabant bent. Of in deze provincie, in Noord-Holland. Dan ziet u dus dezelfde structurele systeemfouten. Ja. Is het nu geen verkiezingsthema omdat het tussen haakjes slechts lokale problemen zijn?
Het zijn niet lokale problemen.
Nee, maar waarom is het dan geen verkiezingsthema?
Het is, ik ben eigenlijk misschien wel blij dat het geen verkiezingsthema is. Want de Kamer heeft het rapport al omarmd. Dus we hoeven er niet meer over te gaan stoeien en vechten en valse beloftes en ik weet niet wat allemaal. De Kamer heeft het omarmd. Het kabinet heeft het omarmd. Nou, de
VVD had nog wel wat mits en maar om het volledig te omarmen.
Een klein beetje. En de rest van de Kamer heeft het allemaal unaniem alles omarmd.
Ja. Maar je hebt toch de VVD nodig?
Ja, maar de VVD was
volledig omarmen als je door de Kamer doorheen wil hebben, toch?
Ja, de VVD zag in een bepaalde uitvoering dat misschien net even iets te ver ging.
Ja, een zaak als doorbetalen van zorgpremies door de werkgever en het afbakenen van de markt van
uitzenders. Eigenlijk zijn dat details.
Gaan voor mevrouw Thiele een stap te ver. Zij zegeg
ja, dat zijn
wij omarmen voor de luisteraar eventjes een beetje probeer ik het neer te zetten. Wij omarmen het voor 88,5%, zei ze. Terwijl andere partijen,
SP, 88,5%?
88,5. Okay. Andere partijen.
Een ingewikkeld percentage heeft ze bedacht.
Ja.
Maar dat betekent dat de structurele, de allerbelangrijkste adviezen, dat ook de VVD daar dat omarmd heeft.
Ja.
Dat begint bijvoorbeeld bij registratie op het moment dat mensen hier zijn. Dat hebben ze gewoon omarmd. Mm-hmm. En dat moet ook gebeuren.
Mm-hmm.
Dus zodat je ook met een zorgplicht voor de werkgever, dat we exact weten vanaf dag 1 waar de mensen wonen. Als we weten waar ze wonen en we kunnen dat ook koppelen aan de werkgeversverklaringen, dan weten we ook precies waar mensen wonen, waar ze werken. En dan kun je ook kijken, dan kun je het ook controleren of het allemaal klopt. Andere adviezen, die hebben ze ook allemaal omarmd. Het feit dat mensen niet meer op eigen kosten een keer die rekening kunnen krijgen van het vervoer hierheen. Als mensen deze kant op worden gehaald, dan zijn de kosten voor degene die ze hier hebben gehaald.
Mm-hmm.
Dat wordt gewoon door de Kamer omarmd door iedereen. Het feit dat als je mensen hier haalt, dat je zeker moet weten dat er ook werk voor die mensen is, dat is omarmd. Dus daarom ook ons advies dus, dat die mensen gegarandeerd de eerste maand gewoon fulltime minimumloon dus werk moeten hebben. En zo is het werk niet, moet het ook betaald worden.
Ja.
Dat is al aan de voorkant, heb je al een garantie dat je in ieder geval hier komt zonder schuld. Dat je in ieder geval de eerste maand als salaris krijgt. En als er gekoppeld is aan huisvesting, dat je een soort huurbescherming krijgt, een huurcontract krijgt, dat je niet nadat het werk klaar is, je meteen het huis uitgezet kan worden. Ik geef zomaar even een aantal adviezen die unaniem door de Kamer allemaal overgenomen worden. Nou, dat zijn de belangrijkste dingen die misbruik eigenlijk
tegengaan.
Ja. En ook het feit dat je niet zomaar meer een uitzendbureau kunt beginnen, maar dat je daar dus gecertificeerd voor moet zijn. En als je er een zootje van maakt, dat je dus van de markt afgehaald kunt worden, dat je dus geen uitzendbureau meer kunt zijn. En de persoon in kwestie dus ook op persoonlijke titel dat werk niet meer mag doen. Wordt unaniem door de Kamer omarmd. Mm-hmm. Ja, dan heb je een behoorlijke garantie dat je toch veel meer dan die 88,5% van de problemen uit de markt gaat halen.
Ja. Ja, ik vind het ook prima dat het dan geen verkiezingsthema is als we allemaal ervoor willen gaan en het willen oplossen.
Eigenlijk ook geen verkiezingsthema zijn.
Nee, maar dat is toch ook met niemand wil in feite meer gas uit Groningen. Iedereen wil dat die gaskraan dicht gaat. Dat gebeurt ook. En dat die dicht blijft. En dan gaat het om de invulling. Dus hoe bouw je dat af? Wat doe je met de werkgelegenheid daar? Dat geldt toch hier ook voor dat u heeft een rapport geschreven en allerlei aanbevelingen gedaan. Maar we gaan toch nog doorpraten over hoe de invulling ook de komende jaren dan gaat plaatsvinden. Daarom zou het toch wel een vorm van debat nog verdienen?
Nou, het moet nu opgenomen worden bij de onderhandelingstafel dat het gewoon uitgevoerd gaat worden.
En maar is het zo meteen wel misschien met andere verhoudingen in de Tweede Kamer?
Ja, maar als de Kamer unaniem alle partijen zeggen dit rapport omarmen en de adviezen moeten worden uitgevoerd, ja, dan is het geen item meer.
Nee.
Iedereen vindt ook dat kinderarbeid in Nederland niet meer terug mag komen. Dus is het nu ook geen item in de verkiezingen. Dat vindt ook iedereen.
Ja, maar als de verhoudingen zo meteen anders liggen na 17 maart in de Tweede Kamer, dan kan dat toch een andere uitkomst worden. Er kan toch anders worden gedacht over.
Nou, er zouden nieuwe partijen in de Kamer moeten komen die er feitelijk aan tegen zouden zijn.
Nee, ik heb bijvoorbeeld PVV nam niet deel aan het debat.
Hebben wel de moties ondersteund.
Ik kon er weinig zien over in het verkiezingsprogramma. Denkt u dan dat een PVV kan een grote partij worden?
Ze hebben wel gestemd over die voorstellen.
Ja.
En ze hebben de motie om alle adviezen te omarmen en uit te voeren, hebben ze voorgestemd. Dus het boeit mij niet of mensen dan met het debat hebben meegedaan. Het gaat om wat hebben ze gestemd.
Ja.
En als alle partijen hebben gezegd dit advies moeten omarmen en op de VVD op een paar kleine punten na moet het allemaal uitgevoerd gaan worden, dan ben ik daar hartstikke blij mee. Want dan is het nu eindelijk een keer zover dat iedereen vindt dat het nu doorgepakt moet worden.
Ja.
En waarom ik ook heel optimistisch ben, is omdat het niet alleen dus nu ook door de politiek omarmd wordt, maar het wordt ook door de branchevereniging van uitzendbureaus omarmd. Het wordt door VNO-NCW omarmd. Het wordt door de FNV en het CNV omarmd. Het wordt door de provincies en door de gemeenten, VNG, wordt het omarmd. Ik heb interviews gegeven en seminars gedaan voor de vereniging van burgerzaken bij gemeentes. Die zeggen, eindelijk, dit is waar we op zitten te wachten. Dit moet gebeuren. Wij zullen nog een keer brieven ondersteunend naar het kabinet sturen van als VNG. Van doe dit nou, dit helpt ons met problemen oplossen.
Ja.
Dus ja, dan ben ik blij dat ze er in een verkiezingstijd geen item van maken. Want dan vindt iedereen het niks meer dan normaal dat het uitgevoerd wordt.
Mm-hmm. Terug naar het draaiboek. Ik had duidelijk geen punt.
Ik stap ook van het draaiboek af. U zegt, het wordt omarmd. Het wordt ook door bewoners van gemeenten omarmd. Want je ziet nogal, ook in West-Friesland, niet ver hier vandaan van Alkmaar, maar ook in Noord-Holland, dat er verzet is bij bewoners als daar wel of geen huisvesting komt voor arbeidsmigranten. Ja. Ze klagen over overlast, over in ieder geval.
Ik denk dat
daar is lang niet altijd worden ze met open armen ontvangen.
Nee, en daar gaan wij in onze adviezen ook op in. De rol van gemeentes. Een van de adviezen is ook als jij een bedrijf binnenhaalt. Bijvoorbeeld een groot logistiek bedrijf, dat je dan één op één ook moet gaan kijken wat betekent dat voor de mensen die hier komen te werken. En als daar waarschijnlijk veel arbeidsmigranten komen werken, dan zul je eigenlijk meteen moeten meenemen waar gaan we ze dan huisvesten.
Mm-hmm.
Want je kunt dat niet zomaar overlaten aan een andere gemeente. Dus dat probleem hebben we ook echt bij de VNG neergelegd. Van het hartstikke mooi dat je mooi met een vlaggetje omhoog staat te juichen van we hebben een werkgever binnengehaald bij ons. Maar als je dan niet gaat nadenken wat dat betekent voor huisvesting, dan heb je een ander probleem.
Mm-hmm.
Een andere is ook dat wij hebben geadviseerd om te gaan kijken, zeker voor die short stay, kun je ook tijdelijke oplossingen bedenken die niet midden in de woonwijken gaan plaatsvinden. Want waar mensen vooral last van hebben, zijn dat die panden opgekocht worden voor de short stay mensen. Die komen hier tijdelijk werken om gewoon geld te verdienen, dat terug te sturen of daarna terug te nemen. Niet voor de mensen die permanent hier willen blijven. Want die vinden hun weg wel in de woningmarkt en in de arbeidsmarkt. En die gaan integreren, die gaan bij de voetbalclub. En dat is het probleem niet. Ja. Die verpanden opgekochte straten, kan ik inmiddels wel zeggen. Dat is het probleem. Of een locatie waar in één keer 400 mensen gehuisvest worden aan de rand zonder enig vertier, zonder enig controle. Dat hebben mensen zoiets van, ja, maar dat gaat niet werken. En dat is toch hartstikke terecht. Ik heb prachtige locaties gezien waar mensen veel vierkante meters hebben om te wonen. Waar ook de controle er is, waar voorzieningen zijn, waar sportvoorzieningen er zijn, die niet gewoon midden in de woonwijk liggen. En waarvan de buurt zegt van, nou, dat is hartstikke mooi, dat is goed geregeld. En waar die mensen zelf ook zeggen, het is een fantastische plek om te wonen. En het is ook een vlak bij mijn werk, dus we kunnen er op de fiets naartoe. Dus het kan wel, maar het moet georganiseerd worden. Mm-hmm. En ja. we hebben wel altijd de mensen hierheen gehaald. We hebben ze heel vaak slechte arbeidscontracten gegeven, slechte woonruimte gegeven. En dat moet gewoon niet meer kunnen. En dan, als er dan mensen deze kant op komen, dan weet je ook dat ze werk hebben, dat ze ook normaal betaald worden, dat ze normaal door kunnen stromen in contracten, dat ze een normale huisvesting hebben. En dan is het draagvlak ook veel, veel groter. Er worden ook niet massaal mensen hierin gehaald, waarvan de helft misschien maar met een 0-uur contract naar het plafond te staren en om vervolgens bij het leger de zeil aan te kloppen.
Mm-hmm. Meneer Roemer, wordt een Pool in Nederland of een Roemeen in Nederland of een Bulgaar of voor mijn part een Oekraïner net buiten de EU, wordt die wel op dit moment anno 2021 voor vol aangezien?
Een groot gedeelte absoluut niet, nee. Daarom noemen we het ook, het zijn geen tweederangs burgers. En in de praktijk is dat dus wel.
Ja.
Het zijn de slaven van onze tijd?
Nou, dit vind ik zwaar woord. Dat er veel sprake is van uitbuiting is gewoon een feit.
Mm-hmm. Ja.
En maar uitbuiting moet je gewoon keihard aanpakken.
Nou, het is interessant omdat u aangeeft, de politiek heeft het omarmd. Nou, de VVD voor 88,5%. Maar goed, dat moeten zij weten. We zoeken natuurlijk ook naar maatschappelijk draagvlak. We zoeken dus naar een moment dat wij allemaal denken van, hé, die Pool, dat is niet de stukken door. Dat is een dokter. Dat is een, het maakt ook niet uit wat voor werk je doet trouwens. Maar dat is gewoon iemand net als ik.
Dat zeg je nou in een bijzin. Het maakt wel uit. Ik merk het toch gewoon dat het wel uitmaakt. De grootste problemen zitten met name in de laag betaalde banen. Want ik heb ook een plek gezien bij een uitzendbureau die kwam, waar ze hoogopgeleide lassers hadden. Nou, die hadden een vet salaris. Die hadden een prachtig woonhuis hoor. Omdat er een enorm schaarste tekort is aan goede lassers. Dus als je die uit het buitenland kunt halen, dan worden die in de watten gelegd. Die hebben vaste contracten gekregen, die schrijven zo door naar bedrijven. Daar zit het probleem niet. Het probleem zit hem juist in de laag betaalde, laaggeschoolde arbeid. Daar zit het probleem. En dat zijn de mensen die tijdelijk hier zijn, die we dus niet weten waar ze zitten. En die worden gewoon op alle mogelijke fronten, met grote regelmaat, worden die uitgebuit.
Ja.
En die worden niet serieus genomen. Laat staan dat zij dus ook niet naar een samenleving zeggen van, ja, als jullie mij niet serieus nemen en uitbuiten, moet ik dan heel vriendelijk gaan worden in het land die mij aan het uitbuiten is. Dat is natuurlijk een wisselwerking die je op je klompen kunt aanvoelen dat gaat gebeuren.
Ja.
Die hebben dan alleen maar ook voor, hoe kan ik hier zoveel mogelijk geld verdienen en dan weer als een sodemieter terug.
Ik ga een boekje open doen, Floris. Ik ga een persoonlijk verhaal nu ga ik aan een vraag koppelen. Ik heb een Oekraïense schoonmaker. Ik heb een schoonmaakster. Het is eigenlijk een familie. Het is een man en een vrouw die zijn getrouwd. En een moeder. Een oma. Hun kinderen wonen nog in West-Oekraïne. En om de 90 dagen werken zij in Nederland. En dan proberen ze dus op die manier de EU in te gaan. En dan krijgen weer uit te reizen.
Politie nu achter zo meteen achter zich gaan?
Ik vind ook, omdat we het hierover hebben, dan ga ik ook gewoon eerlijk mijn eigen situatie vertellen. Wij betalen ze €50... voor één keer in de 2 weken schoonmaken. Mm-hmm. Voor 2,5 uur werk. Ik zat me te verdiepen in dat rapport en ik zat er toch over na te denken. Ik praat met ze, want ik vind het gezellig. Ik vind het leuk om het Oekraïens en het Russisch een beetje te oefenen. Maar ik zit me wel af te vragen van zie ik ze wel voor volwaardig aan of maar voor 88,5%?
Ja, ik geef ze de vraag stellen is de vraag beantwoorden.
Ja.
Zeg het maar.
Ik weet het niet. Nee. Maar dan moet je nagaan dat ik dus, denk ik, heel goed in dit dossier zit. Dat ik zelf notabene in Oekraïne heb gewoond, heb gewerkt. En dat ik al die twijfel heb. Mm-hmm. Ja, hoe moet het niet voor al die andere Nederlanders hier dan
zeker,
gelden?
Zeker. Want waarom zou de Nederlandse burger zich het lot van arbeidsmigranten moeten aantrekken? Wat is daar?
Nou ja, dat begint heel plat gezegd, omdat ze er zelf ook last van hebben. Mm-hmm. Er is al een enorm tekort aan woningen. En als huisjesmelkers dan alle beschikbare woningen uit de wijken wegkapen en dan mensen is, dan heb je er al last van. Als we mensen niet serieus nemen en we proppen ze in armoedige woningen aan de rand van een dorp, dan krijgt het dorp daar last van. Dat moet je niet gek vinden. En dus dat is de ene kant. En aan de andere kant moet iedereen zich afvragen. Als ik zelf zo niet behandeld wil worden, waarom behandel ik dan een ander zo? Mm-hmm. Zoals je omgaat met een ander, gaan ze ook met jou om. Jij gaat toch ook niet naar het buitenland om uitgebuit te worden, om ergens in een of andere kot waar de schimmel tegen de muren omhoog kruipt, waar je van contractje naar contractje niet weten of je morgen nog een baan en een huis hebt. Dat wil je zelf toch ook niet? Waarom doen wij het dan anderen aan?
En hoe moeten wij dan stoppen ook met die goedkope
polsen? Het is vaak dat heel veel mensen dit gewoon niet weten. Mm-hmm. Het is onwetendheid dat wij hier anno 2021 zo met mensen omgaan die van elders komen, die zich niet kunnen verdedigen, die vanwege de afhankelijkheid hun mond niet open durven te doen, die de taal niet spreken, die maar tijdelijk zijn, die gewoon platweg uitgebuit worden. Als je dat niet weet, dan ja.
Maar moeten wij dan ook stoppen met die Poolse stukken door die ons de muur gaat doen?
Ik ga helemaal niet stoppen met een Poolse stukken
door. Die goedkoper is, want dan werkt het natuurlijk in de hand, of niet?
Nou ja, dat werkt in de hand. Ja, ja.
Wij willen graag een goedkoper.
Als er hier werk is, dan mag iedereen hier van mij, wat mij betreft, komen werken. Onder dezelfde voorwaarden, onder dezelfde omstandigheden, met dezelfde normen, zoals dat hier gewend zijn. Mm-hmm. Dan stop je niet 10 mensen in een bouwvallige keet. Dan ga je niet met z'n zessen in een veel te kleine camping, in een caravan iemand huisvesten. Dan laat je niet iemand. Ik heb mensen gesproken die hier al 20 jaar werken en nog steeds het allergoedkoopste contract krijgen van contract naar contract, van huisbureau naar huisbureau. Ja.
Maar moeten wij dan als burger zeggen van nou, ik wil graag weten wat uw omstandigheden zijn of wat zouden wij
nou ja, dat doen jullie al door dit gesprek. Ja. Jullie maken het al zichtbaar. Mijn rapport heeft heel veel aandacht gekregen. Mm-hmm. De politici zijn er grote delen van geschrokken. Die hebben in de gaten gekregen, er moet echt iets gebeuren. Ik heb op in iedere krant en op iedere radio en iedere televisiestation heb ik mijn verhaal kunnen doen. Dus ja, het is nu. Mensen kunnen niet meer zeggen, we weten het niet. Mm-hmm.
Maar dan is het misschien tijd voor een volgende stap. Behalve onze mindset. Wij hebben het eerder in onze podcast, dat zei Floris al, gehad over arbeidsmigratie. Onder andere met Malgorzata Kaczewska-Bos. En zij pleiten.
Is hoofdredacteur van,
ja, van
de website
Polonia. En toch wel een van de. Dat maakt er niet uit, die zin haal ik eruit. Ik weet niet wat ik wil zeggen. Nee, zij pleit heel nadrukkelijk voor een. Nou, we hebben daar zelf maar een rijmpje van gemaakt. Een gezant voor de arbeidsmigrant. Dat er een soort coördinator komt in Nederland. Nou, eigenlijk heeft u dat natuurlijk met uw rapport voor een deel al gedaan. Maar iemand die het op de agenda blijft houden, die het blijft aankaarten, die ervoor zorgt dat de ideeën die u heeft en die in het rapport zijn en die dus zijn omarmd, dat die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Buitengewoon goed idee.
Ja?
We hebben het. Ik heb het in een iets andere vorm in het advies wel geregeld dat er in ieder geval in Den Haag uit het aanjaagteam voor een deel compleet blijft. Ja, ik ben er dan als boekbeeld natuurlijk weg. Ja. Maar die ambtelijk het in de gaten blijft houden hoe ver het precies staat met de uitvoering van al die adviezen. En minimaal 1 keer per jaar de Tweede Kamer adviseert over de uitvoering van de adviezen. Maar daarbovenop nog een boekbeeld als een soort gezant zou helemaal niet verkeerd zijn.
Is dat niet iets voor u? U bent waarnemend burgemeester van Alkmaar. Daarna, ergens geloof ik al een nieuwe burgemeester op komst. Daarna zou je dit...
Ja, een beetje raar om nu zelf in één keer te gaan solliciteren op een functie die er nog niet is. En die ik nog zelf kan omarmen.
Ik heb altijd geleerd dat je zelf je eigen werk tegen moet roepen. Dus,
ja. Nou, bij deze.
Nee, maar dat u trekt zich het lot aan. Zou u niet zo...
Ja, ik trek me dat lot zeker aan. En dit blijft mij boeien tot de lengte van jaren. Daar kun je wel beknop aanvoelen.
Maar gezant, u als gezant...
Ja, maar meneer Roemer voelt de headline aan aankomen boven onze podcast. Roemer staat open voor gezant arbeidsmigrant. Ja, terwijl we die functie net zelf gecreëerd hebben.
Ik zou zeggen van, ik word genoemd.
Zou het iets zijn in een volgende stap om weer verder in te duiken buiten het ambassadeurschap dat u nu doet?
Dit is iets wat in ieder geval permanent op de politieke agenda en in het nieuws actueel moet blijven. Linksom of rechtsom.
Ja.
Of nou een gezant is of een andere manier. Dit moeten we niet meer loslaten met elkaar.
Ja.
En jullie trekken je dit aan, dus jullie laten dat ook niet los. Ik trek me dat ook aan, ik laat dat ook niet los. Dus ik denk dat veel meer journalisten en Kamerleden dit nu niet meer loslaten en doorpakken.
Ja. Mijn buren hebben het trouwens beter geregeld, moet ik zeggen. Die hebben dezelfde schoonmaakfamilie uit de Oekraïne. Maar als zij op vakantie zijn, dan bellen ze die familie op en dan mogen ze in hun huis zitten, want ze hebben een tuin. En de Oekraïnse familie, nou die is het dan telkens maar één met één persoon tegelijk, die zitten in een kamer of in een klein huisje elders in Utrecht. En zeker nu met corona is het gewoon geweldig om naar buiten te kunnen. En dat faciliteren zij. Ja, ze hebben me aan het denken gezet. Maar ik moet zeggen dat door dit gesprek nu pas denk ik van ja, wat ben ik eigenlijk een... Nou, slecht mens is misschien een groot woord. Maar wat kan ik er beter over nadenken? Wat zouden we er meer over moeten nadenken?
Ja, dat verdiep je nou eens in die mensen. Verdiep je nou eens in die omstandigheden.
Ja. Ik ben benieuwd of er binnenkort dan ook iemand met een Poolse of Roemeense achtergrond in de Kamer dan komt. Dat zou misschien ook wel helpen.
Ook zeker.
Om op de agenda te houden.
Waarom niet? Is er tijd voor?
Wilde jij nog kort wat vragen voor ons over de rol van andere landen? Als
Europa.
Dat nog kort past in
kan,
de...
Kan het nog? Vijf minuten. Dat moet, dat moet lukken.
Europa in 5 minuten, dat is prima.
Ja, dat kan best. Dat is, maar één vraag. Ik heb die verkiezingsprogramma doorgelezen. De ChristenUnie, die zegt dat binnen... De EU onvoldoende is nagedacht over het lot van arbeidsmigranten. Het CDA schrijft, we willen het ook het debat over een betere regulering aangaan over arbeidsmigranten.
Ja, het lastige debat noemen ze dat al. Hoor.
Het lastige debat.
Dat vind ik,
ik heb ze allemaal geholpen. Want eigenlijk...
Mag ik nog, want hier ligt, hij schrijft ook, hier ligt een wederzijds belang, staat in het verkiezingsprogramma van het CDA. Midden- en Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije kampen met een forse leegloop. En volgens de problemen die dat oplevert, zoals we die hebben gemaakt. CDA denkt aan bilaterale landen met of bilaterale afspraken met lidstaten. Uw aanjaagteam of uw mensen spraken ook met ambassadeurs van Polen, Roemenië en Bulgarije. Als ik voor mezelf mag spreken, een van de indrukwekkendste dingen die ik heb gezien de afgelopen 5 jaar was dat ik in Litouwen daar allemaal auto's uit Oekraïne en Wit-Rusland zag van mensen die daar aan het werk gingen in Litouwen. En vervolgens hoorde verhalen van Litouwen, Baltische, Estland, Letten die dan weer bij ons werk gingen zoeken in Duitsland, in Engeland. Dus je zag die stroom door Europa gaan. Ja. Die leegloop van Litouwen zag je ook. Dus moet je dan niet kijken binnen de Europese Unie en ook met die landen, kun je daar niet aan een oplossing over vinden voor een betere huisvesting, om dat beter te reguleren?
Je lost het probleem op door hier de boel te reguleren. Door te voorkomen dat er malafide uitzendbureaus kunnen bestaan die misbruik maken van mensen. Door mensen hier gewoon de contracten te geven waar ze recht op hebben. Huisvesting te geven waar ze recht op hebben. Dan komen alleen de mensen hierheen waar ook daadwerkelijk behoefte is onder normale omstandigheden. Mm-hmm. En dan is het gewoon een keuze tussen neem ik iemand van hier of vandaar. Maar dan zijn de omstandigheden hetzelfde. Want dat rondtrekkende circus, dat blijft. En als wij in Europa daar afspraken over maken, en er wordt nu al over nagedacht door uitzendbureaus, dan halen we ze uit Afrika of dan halen we ze uit de Filipijnen.
Mm-hmm.
Want men is toch, zolang ze de kans krijgen, op zoek naar dat afvoerputje van de goedkoopste arbeider. Dus dan zoeken ze het wel elders. Als je daar geen paal en perk aan stelt. Mm-hmm. Dus wij moeten hier gewoon harde afspraken maken, zoals in het rapport staat, over hoe je malafide uitzendbureaus kunt aanpakken, welke afspraken er gemaakt worden, hoe je de mensen gaat beschermen, welke huurbescherming, zorgbescherming, woonbescherming, arbeidsbescherming ze hebben. En dan voorkom je dat er misbruik gemaakt wordt. En dan voorkom je ook dat mensen in grote hoeveelheden door heel Europa moeten gaan reizen om ergens anders iets te gaan doen.
Ja.
Maar als een partij als het CDA dan schrijft, we willen in Europa het lastige debat aangaan. Ja, u zegt eigenlijk, wij moeten het zelf hier goed op orde hebben.
Ja.
En daarna pas Europa breed kijken.
Nou ja, het is altijd goed om het Europa breed te gaan kijken. Want je ziet gewoon wat jullie zeggen, een rondtrekkend circus. Mensen uit Polen zullen iets minder snel nu naar Nederland komen, omdat de omstandigheden in Polen fors verbeterd zijn. Dus de roep om dan naar hier te komen, dat verschil wordt steeds kleiner.
Maar de bussen gaan nog steeds hoor, vanuit het zuidwesten van Polen, tweemaal daags, Duitsland.
Een paar jaar terug zag je sowieso dat er hele grote groepen van Polen naar Nederland trokken. Vervolgens van Oekraïne naar Polen. En zo blijf bij je rondtrekken.
Tot aan Centraal-Azië naar Rusland bijvoorbeeld.
Totdat je de laagst betaalde arbeidskracht gevonden hebt.
Ja.
Nou, dat fenomeen moet je doorbreken.
Uh-huh. Ja. Ik hoor een gezant.
Ik was met mijn hele lange vraag bezig. Toen wilde u al wat zeggen? Of heeft u al gezegd wat u toen wilde zeggen?
Nee, dat is de partij in dienst.
Ik wilde erbij zeggen dat een deel van die van de verkiezingsprogramma's is eigenlijk al geschreven voordat het debat over mijn rapport plaatsvond. Mm-hmm, mm-hmm. En wat ze dus nu recent omarmd hebben is misschien niet helemaal meer actueel met wat ze in het verkiezingsprogramma hebben op dit onderwerp hebben staan. Oh. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dus omdat er heel veel van tevoren gedacht en afgesproken is, en nou, dat is bij veel partijen is dat vorige halfweg het jaar al begonnen met het schrijven van verkiezingsprogramma's. Maar inmiddels is dat rapport is natuurlijk een extra aanvulling geweest. Mm-hmm. En van veel partijen hebben dit allemaal omarmd. Dus eigenlijk zie je dat het rapport is eigenlijk het meest actuele. Want dat hebben ze omarmd.
Oké, maar dan heb ik straks een stemwijzer. En daar zit een vraag in over arbeidsmigratie. En mogelijk is die al bejaard, die vraag.
Ja, maar ja, zo zit het leven vaak in elkaar.
U heeft toch wel de SP al stiekem even geïnformeerd over dat u met de juiste informatie zou komen?
Nou, het leuke was natuurlijk wel dat vlak voor het rapport een initiatiefwet van de SP en de ChristenUnie samen lag, die voor een groot deel overeenkwam.
Ja.
En dus ja, dat maakt dat het inderdaad een heel breed gedragen onderwerp mm-hmm. is. Mm-hmm. En iedereen zit echt te wachten van wie moet hier echt iets mee.
Ja.
Dus de vraag door minister Koolmees is denk ik op het juiste moment gesteld.
En die laad, daar gaat hij niet in?
Die gaat hij niet in.
Nee.
Daar gaat u zelf voor zorgen.
Met jullie.
Oh jee, wij worden vice-ambassadeur. Nou, bedankt. Toch? Nou, doe jij de aftiteling?
De aftiteling. Bedankt, Emiel Roemer. Tegenwoordig waarnemend burgemeester van Alkmaar en voorzitter van het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.
Heel graag gedaan, jullie ook. Kei bedankt.
Joost Bosman, ahoy.
Ahoy.
Schipper.
In goed Tsjechisch.
Goed Tsjechisch. Toch eventjes, we kennen de verhalen van Tom Fenning over hardlopen over het Baikalmeer. Voor de liefhebber die dat nog niet heeft gelezen in de Volkskrant, heeft hij het afgelopen weekend een marathon gelopen over het Baikalmeer. Maar als ik me niet vergis, Joost, was jij ook ergens in de buurt met hem mee? Of hoe zat dat? Ik belde je nog wakker namelijk.
Ik ben hem achteraan gevlogen, want ik wilde dat wel meemaken.
Ja. Cool.
Ja, hij is om 8:30 ochtends die ijswoestijn ingelopen in bijna 30 graden onder nul. En ik was even bang dat ik hem nooit meer terug zou zien.
Uh-huh.
Maar 'smiddags, ik was terug in Irkutsk. Hij was nog aan het Baikalmeer dus. En hij belde me vanuit zijn hotelkamer op, fris als een kropje sla. En had het gehaald. Ja, ja.
Gelukkig.
Ongelooflijk, hè?
Ja, nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, Tom is natuurlijk een rete, fitte, jonge hond.
Iron Man.
Maar wat heeft hij nou gehaald, voor de mensen die het verhaal van niet kennen? Wat heeft hij nou gehaald? Want hij liep rondjes over een dichtgevroren meer. Nou, hoezee.
Nou, rondjes. Hij heeft 42,6 kilometer gelopen.
Op spikes.
En hard ook. Op spikes, ja, ik geef het je te doen, zeg. Waarvan de laatste 6 kilometer, heb ik van hem begrepen, heeft hij tot in zijn knieën in de sneeuw gestaan. Nou, netjes. Dan komt die finish wel heel langzaam dichterbij, zei hij.
Wat heb jij dan maar uitgespookt in zijn spoor?
Nou, ik wilde toch sowieso wel eens een keer die kant uit. En ik heb daar ook verhalen gehaald, zeg maar. Het aardige van Irkutsk is dat, of Irkutsk zeggen ze daar geloof ik, is dat dat de communisten daar vrij sterk zijn. Uh-huh. En ook erg opstandig tegen het Kremlin. In 2015 had Irkutsk al de primeur van een proteststem, zeg maar.
Ja, staat niet van bij.
Waarbij de communistische kandidaat van de communistische partij voor het gouverneurschap vrij onverwachts won van de kandidaat van regeringspartij Verenigd Rusland. Uh-huh, uh-huh. Dus dat was eigenlijk al een aanzet tot. Nou ja, we zien ook dat in de demonstraties in januari ook Irkutsk toch wel een paar duizend man de straat op ging. En dat ook die oud-gouverneur inmiddels alweer, die communist, het ook voor Navalny heeft opgenomen. Mm. En dat is toch wel heel aardig. Want dat betekent dat er in de communistische partij, de KPRF, waarvan Zhuganov, Gennady Zhuganov, de voorman is in de Duma, een soort meubelstuk geworden daar al, want hij zit er al meer dan een kwart eeuw, een heel andere lijn trekt. Mm-hmm. Die zegt, Navalny is een agent van het Westen die het regime van Poetin omver wil werpen. Terwijl de wat radicalere communisten zeggen, ja, maar we moeten gewoon van die Poetin af. Mm-hmm. En daarvoor hebben we Navalny misschien wel nodig.
De vijand van je vader
is
vriend.
Dus dat is een interessante ontwikkeling.
Mm-hmm. Yeah.
En daarom ben ik eens in Irkutsk gaan kijken hoe dat zat. En daarnaast nog voor een wat toeristisch verhaal over het Baikalmeer. Mm-hmm. Ik heb nog een bijzondere ondernemer gesproken die behoorlijk goed in de slappe was zit, maar gewoon uit eigen portemonnee en al 20 jaar lang een armenopvang heeft. Dat betaalt hij allemaal zelf.
Mooi. Hey, je had naast, als ik je mag onderbreken, je had naast een mop nog een anekdote, of niet? Kom je ook uit Irkutsk?
Nee, die komt gewoon vanuit mijn computer vandaag. Eigenaardige is in Rusland dat mijn naam, mijn achternaam altijd in één keer begrepen wordt. Als ik die vertel en mensen moeten dat opschrijven, Bosman, dan gaat het in één keer goed.
Ja, man is op zich geen onbekend iets. Nee.
Uh-huh. Nee, Bosman in het Russisch, nou, dat snappen ze wel. Alleen de naam Joost gaat eigenlijk altijd fout. Dus altijd met één O. Of met een R erin, Jorst. Of nou ja, iets heel geks maken ze ervan. Ik dacht, dat klopt ook wel, want in het Russisch heb je een dubbel O bestaat niet eigenlijk, hè, als combinatie. Dus dat trekken ze gewoon niet. Dus dat is altijd Jost. Met één O. En nou had ik vandaag een e-mail aan iemand geschreven en die antwoordde mij met 3 keer een O. Joost. Ik denk, nou, die zal zich wel vertikt hebben. Maar wat gebeurt er? Ik antwoord die man en hij antwoordt terug. En weer 3 keer een O in Joost. Dus hij had echt de indruk dat mijn naam met 3 dubbel O was. Normaal is het er maar 1. En nu, deze sloeg aan de andere kant door. Die schreef met 3 O's.
Okay. Afijn. Goed.
Ja.
Misschien, ik weet niet of dit de uitzending haalt. Maar goed.
Wel beter alsnog dan dat je Job
heet. Je mag het schrappen.
Ja. Joost, als je Job zou heten, dan zit je toch in grotere problemen in Rusland.
Ja. Oké, nu naar het echte werk, Job.
Ja,
hou je vast.
We hebben je gevraagd om een mop over arbeidsmigranten. Hè? Want dat was de opdracht, omdat onze podcast in teken staat van jouw mop. Ga je gang.
Klopt. Nou, zoals je weet, veel arbeidsmigranten komen uit Centraal-Azië. Ik heb jullie uitzending verder niet gehoord, jullie podcast verder niet gehoord. Maar
moet je zeker doen.
Dat jullie het er ook geregeld over gehad hebben. Die komen vaak uit Oezbekistan. Hè. Dat zijn de vakkenvullers in de supermarkten. En je hebt ook de Kirgizen. Dat zijn de dworniki, die de binnenplaatsen, de dwors schoonhouden van sneeuw en van vuil. En de hekjes beginnen te schilderen in de lente. Enfin, het gaat niet zo goed met. Ze hebben niet zo'n goede naam in Rusland. De Centraal-Aziaten. Daar zullen jullie het ook over gehad hebben, denk ik. Ze zijn niet aangepast. En veel Russen vinden ze ook wel een beetje lui. Enfin, ik denk dat wel meevalt. Want ze werken als hoe noem je dat? Mijnwerkers. Zo hard. Shachtori. Goed, dit is een mop vanuit Russisch perspectief. Om de inleiding even te volmaken. Het gaat niet zo goed met de economie in Rusland al jaren, zoals jullie weten. Niet helemaal crescendo. En daar beginnen ook de arbeidsmigranten last van te krijgen. Want die krijgen ook geen werk meer. Dus een clubje van een paar honderd Kirgizen gaat de straat op en die beginnen te demonstreren. Wij willen werk, wij willen werk. En aan de kant staat een trottoir, staat een Russische ondernemer met een klein fabriekje. Die staat zo eens toe te kijken, een beetje keurende blik. En hij haalt een potige Kirgiz eruit en zegt, ja, zegt hij, kom jij maar mee. Ik kan jou wel gebruiken in mijn fabriek. Waarop de Kirgiz hem verbijsterd aankijkt en zegt, en hem vraagt, ja, waarom kiest u nou juist mij uit? Er lopen nog honderden anderen.
Sorry.
Het blijft stil hier.
Als ze doen gebruikelijk, ja.
Ja.
Nee. Ik denk dat het wel een goede mop was. Ja. Voor mensen die hem begrepen.
We zullen eens zien wat de reacties zijn. Misschien waren jullie weer de enigen die hem niet begrepen.
Ja.
Zoals ze doen gebruikelijk.
Het mooie is dat we hem kunnen naluisteren.
Ik ga hem op repeat zetten en dan proberen te begrijpen.
Ja.
Dankjewel,
ja, ja.
Joost. Joost Bosman.
Graag gedaan.
Paka.
Graag gedaan. Paka.
Jij weigert om die tune eerder in te starten, Floris, want jij wil niet dat we daar doorheen praten. Ja, ja, ik zie het aan je. Ik dacht, Joost praat zo mooi naar die outro toe. Joost.
Ja.
Joost. Binnenkort een Baikal special, hè, met jou en Tom Venink.
Ja, gaan we doen. Gaan we doen. Lachen, man.
Paka.
Aito.
Aito. Ik ga wandelen. Het is goed met jullie.
Ja, dankjewel Joost.
Dankjewel Joost.
Hoi hoi.
Yo.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.